Hallo en welkom. Je luistert naar de podcast van Rino Premium, onderdeel van Rino Zuid. Rino Zuid leidt professionals op tot hulpverleners die de beste psychologische en pedagogische zorg verlenen. Met Rino Premium dragen we bij aan de versterking van de wetenschappelijke attitude van deze professionals. We helpen ze te werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Voor meer informatie of om kosteloos lid te worden van Rino Premium, ga je naar rinozuid.nl. Deze podcastserie bestaat uit gesprekken met deskundigen uit het netwerk van Rino Zuid, met ieder een andere expertise. In deze aflevering ga ik, Sabine Klaver, in gesprek met Ger Keizers. Hij is hoofdopleider van de opleiding tot klinisch psycholoog bij Rino Zuid en deed onder andere onderzoek naar het motiveren van patiënten bij het uitvoeren van protocolaire behandelingen. In deze aflevering gaan we het hebben over motivatie voor verandering. Hallo Ger, welkom.
Hoi.
Wat fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Wil je beginnen met jezelf even voor te stellen en aan de luisteraars te vertellen wie je bent en wat je doet?
Ja, eerst plaats bijzonder eervol om hier te zitten. Het is bijzonder, we zitten hier in een kamertje tegenover elkaar met een microfoon afgeschermd met een bakje. Ik heb een pak aan en een stropdas om. En ik ben 56 jaar en ik ben al, denk ik, vanaf 1986 met het onderwerp motiveren bezig geweest. Ik ben dus hoofdopleider KP bij Rino Zuid, maar ik ben ook hoogleraar psychologische behandelingen in Maastricht en ik ben universitair hoofddocent bij Radboud Universiteit. En wat ik ook belangrijk vind om te zeggen is dat ik altijd gedurende hele mijn carrière ook altijd met patiënten gewerkt heb. Dus ik heb nu ook nog één dag in de week dat ik als klinisch psycholoog werk.
Oké, dus veel bezigheden klinkt het zo.
Veel bezigheden.
En motiveren, de motivatie voor verandering, dat is dus ook echt wel een van jouw specialiteiten.
Ja,
een van jouw expertises.
Ja.
Dan wil ik graag beginnen met de stelling. Die hebben we aan luisteraars voorgelegd via social media. En de stelling luidt: de motivatie om te veranderen moet vanuit de cliënt zelf komen. En voordat ik vertel wat de uitslag op die stelling was, ben ik heel benieuwd wat jij daarover denkt.
Ja. Ja, dames en heren, ik ben het dus hier echt gewoon totaal niet mee eens. Dus hier zit, denk ik, en dat zal misschien ook wel de kern zijn van waar wij de komende tijd over gaan praten. Kijk, ik zou zeggen, veranderen, dat is wat de patiënt moet hebben en wat de patiënt moet doen. De patiënt moet keihard werken voor therapie, maar motiveren, nee, dat is het werk van de therapeut. De therapeut moet ervoor zorgen dat dat veranderen, dat gefaciliteerd wordt. En daar hoort motiveren als een heel belangrijk onderdeel bij. Dus zeggen, een patiënt is niet beter geworden, ja, die was niet gemotiveerd, dames en heren, dat is het paard achter de wagen spannen. Dus waar het om gaat is dat u, hè, als u therapeut zou zijn, dat u zorgt dat iemand interesse, zin, hoop krijgt om aan dat hele moeilijke proces te veranderen, om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, nou, duidelijk verhaal. En toch heb ik het idee dat de algemene tendens wel is van, ja, maar iemand moet gemotiveerd zijn voor een behandeling.
Ja. Dat is ook wel, maar dat zou ook heel fijn zijn als dat zo is. Maar hoe fijn is eigenlijk nou zo'n aanbod van een psycholoog of psychotherapeut? Hoe fijn is dat eigenlijk? Kijk, we kunnen zeggen, ja, de patiënt moet gemotiveerd zijn. Maar je kan ook zeggen, het is eigenlijk heel begrijpelijk dat de patiënt toch wel de nodige reserve heeft voor een behandeling. Natuurlijk wil de patiënt graag van de klachten af. Maar wat is nou precies het aanbod wat psychologen doen? Er komt zo'n patiënt die heeft vreselijke klachten, komt bij de psycholoog. Nou, wat blijkt dan? Op de eerste plaats, er wordt niks aan het leven van de patiënt veranderd. Er wordt niks aan een gebroken been veranderd. Er wordt geen medicatie of ziekte veranderd. Nee, wat er moet veranderen is de patiënt zelf. Nou, dat is al een behoorlijk naar om te ontdekken dat het veranderen eruit bestaat. Dat jij zelf moet gaan veranderen, niet iets anders. En het andere, en dat is net zo opzienbarend, de therapeut zal het vrij snel duidelijk maken dat je therapeut dus echt helemaal niks gaat doen. Je moet het allemaal zelf doen.
Mm-hmm.
Dus in die zin is eigenlijk toch ook wel heel begrijpelijk als je bij een expert komt en die expert vertelt, jij moet veranderen en je moet het zelf doen, dat daar de nodige reserves gaan ontstaan.
Ja. Ja, en dan moet dus een patiënt gemotiveerd worden en daar komt de therapeut bij kijken.
Ja.
Het is grappig, want op de stelling heeft 80% was het eens met de stelling en 20% niet.
Ja.
En jij hoort dus bij die 20%.
Ik hoor bij die 20%.
Nou, misschien dat we de luisteraars wel van gedachten kunnen veranderen na dit gesprek. Maar om mee te beginnen, je zei het al, patiënten wachten lange tijd op een behandeling, hebben klachten waar ze waarschijnlijk al voor langere tijd last van hebben. Waarom vormt die motivatie dan een probleem? Enkel en alleen omdat ze het idee hebben, oh, ik moet het nu ineens zelf gaan doen?
Nee, er komen meerdere dingen tegelijkertijd bij elkaar. Dus één is de boodschap dat je het zelf moet doen. Therapie is in essentie zelfhulp. Dus iemand helpen zichzelf te helpen. Dat is heel belangrijk en tegelijkertijd ook een belangrijk onderdeel waarom motiveren nodig is. Maar laten we eerst nog eens even stilstaan. Of jezelf veranderen, of dat nou makkelijk is of moeilijk. En in wezen hebben we het eigenlijk over een behoorlijk ingewikkeld proces. Kijk, als het gaat van, bijvoorbeeld jij Sabine zou besluiten, ik wil meer tijd hebben, dus ik ga vroeger opstaan. Dan kan je zo'n besluit wel nemen. En dan ga je in plaats van 8 uur, ik weet niet hoe laat je opstaat, Sabine, maar dan ga je de wekker eerder zetten en je hebt hulpmiddelen om er eerder op te staan. Maar mensen met psychische problemen, die zitten niet op dat punt van waar je relatief makkelijk gedrag kan bijsturen. Want dan zouden ze echt geen therapeut zoeken. Ze zitten op een punt dat het echt heel moeilijk is om datgene waar je last van hebt, je eigen belevingen, bijvoorbeeld stel je bent aanhoudend depressief, om dat bij te sturen. Dus wij mensen zijn niet zomaar in staat om onze belevingen bij te sturen. Als jij ergens heel verdrietig over zou zijn, dan kan ik niet zomaar tegen je zeggen, houd nou eens op verdrietig zijn. Je zou niet weten welk knopje je zou moeten draaien om dat te doen.
Ja, de wil alleen is dan dus niet genoeg.
Nee, sterker nog, de wil is vaak het verhaaltje wat we vertellen ons en wat anderen vertellen. Hè, van, als je af wil vallen, dan doe je toch dat en dan dat. Hè, een beetje rechte rug houden en dan kan het wel. Terwijl in de praktijk en onderzoek wijst er ook op dat het reguleren van jezelf is best ingewikkeld. En heel veel processen zijn eigenlijk verlopen automatisch. Dus het gegeven dat je iets wat je voelt, wat je niet wil voelen, of een drang die je hebt om iets te doen, bijvoorbeeld om te drinken iedere dag, of bijvoorbeeld obsessies, gedachten die iedere dag of misschien wel iedere 10 minuten bij je opkomen, om dat zomaar bij te sturen, dat is echt niet makkelijk. En ik wil niet in detail gaan wat daar allemaal over bekend is, maar wel zeggen dat de meeste behandelstrategieën die daarop gericht zijn, die gaan er ook om, hoe kan je nou aanpakken dat iets wat eigenlijk automatisch bij je gebeurt, waar je helemaal niet zoveel controle over hebt, hoe je daar greep op kan krijgen. Dus als we het makkelijk konden veranderen, dan hadden we dat gedaan. En juist die mensen die problemen hebben met zichzelf, die depressief zijn, voortdurend angstig, die komen bij een therapeut omdat het ingewikkeld is, echt ingewikkeld om daar greep op te krijgen, op die klachten.
Ja, dat is veel complexer dan het misschien lijkt op het eerste zicht. Maar waar komt zo'n gebrek aan motivatie dan toch vandaan? Want als je, ik kan me zo voorstellen dat je hebt klachten voor langere tijd, je staat waarschijnlijk op een wachtlijst, hè? En dan kom je bij die behandelaar, dan heb je toch ontzettend de drang en de wil is niet genoeg, zeiden we net, maar dan wil je er toch alles aan doen om van die klachten af te komen.
Ja, dan gaan er dus twee dingen gebeuren. Dus dan kom je, na die wachttijd, kom je eindelijk bij behandeling. Natuurlijk ben je blij dat je aan de beurt bent. En natuurlijk ben je blij dat er een behandeling gestart wordt. En laten we ook even aannemen dat de therapeut zijn vak kent. We gaan niet praten over goede kwaliteit van behandelingen. Daar ga ik eigenlijk steeds even vanuit wel over motiveren praten. Dus laten we ervan uitgaan dat hier een patiënt komt, bijvoorbeeld met een depressie weer. En hem wordt of haar een adequate depressiebehandeling aangeboden. Dan nog is het motiveren van belang. Want patiënten zullen vaak helemaal niet zomaar het geloof hebben dat ze dingen kunnen veranderen. Ze zitten er al lange tijd in, ze hebben al van alles geprobeerd. En ze verwachten eigenlijk ook al min of meer dat die therapeut iets aan gaat reiken, waardoor dat zomaar gaat veranderen. Maar dat is niet zo. Het is best een... Er moeten de nodige stappen gezet worden in zo'n behandeling. Er moet eerst eens gepraat worden over wat worden je doelen. En dan gepraat worden over de middelen. Ze moeten contact maken met elkaar. En zo'n patiënt moet ook wel begrijpen dat hij zelf aan de slag moet. En dat is niet het ene. Dus het ene stuk is, hoe kan je iets wat sterk automatiseert is, waar je echt niet zomaar greep op hebt. Dus ik gebruik dat woord geautomatiseerd, maar er zit eigenlijk een hele denkwereld waar we denk nu ook niet overheen moeten gaan. Die beschrijft dat zoiets als een depressie, dat kan je niet zomaar veranderen. Dat is best een ingewikkeld proces waar je ook een langere tijd energie in moet steken. Dus dat ene is, hoe krijg je dat voor elkaar? Het andere is, ja, maar wie zit er tegenover jou als patiënt? Er zit een therapeut over je. Dus je moet ook een bepaald contact met die persoon opbouwen. Je moet bijvoorbeeld vertrouwen hebben in die persoon. En dat wil niet per se zijn dat daar de allergrootste expert in kan zijn. Het kan ook iemand zijn waar je heel veel in herkent, bijvoorbeeld. Hè? Of het kan zelfs iemand zijn die misschien net als stagiaire begonnen is, maar waar je toch wel een bepaalde manier het gevoel van hebt van, ja, maar die zet zich heel erg in en die vraagt steeds bij zijn begeleiders hoe het allemaal moet, dat iemand daar toch vertrouwen in krijgt. Maar dat vertrouwen is nodig. En dat vertrouwen, dat kennen we sterk vanuit sociale psychologie. Er is een woord, dat zal, ik denk de meeste luisteraars, het zal dan niet bekend zijn, maar dat heet social power. En ik noem dat woord omdat de sociale psychologie daar behoorlijk veel onderzoek in verricht is. Maar dan gaat het eigenlijk over, ja, hoe moet je overkomen, wil jij het vertrouwen krijgen dat je iemand kan helpen? Ja, eigenlijk niet heel erg anders als bij de reclame een wasmiddelverkoper of iemand die auto's verkoopt. Ik wil echt niet zeggen dat het hetzelfde beroep is. Maar de principes van dat je vertrouwen moet krijgen in iemand is ook van belang.
Ja, want een patiënt gaat alleen luisteren als hij vertrouwen heeft in de behandelaar.
Nou, niet per se. Het kan ook zijn dat je zo een patiënt zo chagrijnig en boos maakt dat hij precies tegenovergestelde gaat doen wat je voorstelt. Maar dan moet je het spel goed spelen. Maar ik denk dat we dan een beetje over een bepaalde tactiek en ook over moeilijke echt mensen die ook in interactie wat ingewikkelder zijn. Maar voor de meeste mensen, laten we zeggen 60% is het zo, dat er een contact moet zijn waar iemand vertrouwen gaat krijgen.
Ja. Ja, en het gaat dan dus over hoe de patiënt de behandelaar waarneemt.
Ja, dus er is nog een beetje de vraag of de therapeut er zelf ook zo vertrouwenswaardig is. Dat weten we niet zeker. Dat is ook moeilijk te onderzoeken. Maar verreweg het meeste onderzoek wat gaat over het therapeutisch contact, waaruit blijkt dat dat behulpzaam is voor de behandeling, wijst erop dat je een goede band met iemand krijgt. Maar ook dat de therapeut als expert gezien wordt en dat de therapeut vertrouwenswaardig overkomt. Dat wel hele belangrijke punten zijn die keer op keer wel van invloed zijn op het behandelresultaat.
Ja, maar is dat dan iets wat aangeleerd kan worden aan een therapeut? Want dat lijkt me zo fijngevoelig.
Ja. Dat is een moeilijke vraag. Dat is echt een moeilijke vraag. Wil gezegd is dat een discussie die nog steeds speelt. Kijk, het kan een aantal kanten opgaan. De ene is, omdat het gaat om de waarneming van de cliënt, is er ook duidelijk literatuur die zegt, ja, maar alleen al als je verwacht dat je goed behandeld wordt, dat maakt al bijna alles uit. Maakt er niets uit of als de therapeut me niet hele stomme dingen gaat doen. Dus op de tafel springen en de hula hoop dansen, dat zou een reden kunnen zijn waarmee het vertrouwen verdwijnt. Maar in de regel, als je gewoon naar iemand luistert en dan mee gaat denken en die patiënt als belangrijke persoon maakt in het gesprek en niet jezelf, dan is eigenlijk al op basis van verwachtingen, heb je al bij wijze van spreken 40, 50, 60% van wat je in je behandelcontact kan bereiken, haal je al binnen. Daartegenover staat mensen die zeggen, nee, dat contact moet heel fijngevoelig zijn en het moet een soort, dat therapeutische contact moet, je moet een bijzondere staat van empathie kunnen opbrengen, je moet de persoon als persoon kunnen accepteren. Nou, en dan komen eigenlijk allerlei begrippen die een beetje horen uit de jaren 70, toen daar therapievormen heel actief waren, die daar vooral mee werkten. We weten het niet precies. Het is aan de cliënt wat hij gaat waarnemen. En de meeste therapeuten zijn fantastisch in het contact maken met patiënten. En het is heel erg belangrijk. Maar wat precies de ingrediënten zijn en of je dat nou, kijk, als je de vraag stelt, moet het nou aangeleerd zijn? Ik denk in een bepaalde mate moet je het hebben. Ik zou zelf, en ik hoop dat ik niemand beledig als ik dat zo zeg, maar kijk, als je een autist bent, dan denk ik dat therapie doen echt wel heel moeilijk is. Omdat het kunnen invoelen, dat is zo essentieel in wat iemand naar voren brengt, en daar komen we daar nog wel over te praten, dat als je dat niet van nature hebt, dan heb je echt wel een probleem. Dus ik denk dat heel veel mensen die kiezen voor psychologie, een psychotherapeut worden, psycholoog worden, mensen zijn die eigenlijk altijd wel goed zijn in contact en communicatie. Je moet daar eigenlijk gewoon niet slecht in zijn, maar echt goed.
Ja, en dat is een soort basis-eigenschap. En daar kan je in opleiding op verder bouwen.
En daar kan je zeker, daar kan een hele hoop in aanleren. Dus als je weer kijkt naar behandelresultaten, die gaan over, kan je nou leren om efficiënter te worden? Dan is het antwoord ja. Trainen helpt heel erg om therapeuten effectiever therapeuten te maken. Dus het antwoord is ja.
Ja, en dus ook om aan te leren hoe de patiënt te motiveren.
Ja.
Dus dat is niet alleen maar afhankelijk van, oké, vindt die patiënt mij een goede therapeut?
Dus waarschijnlijk heb je een basis nodig van dat je goed bent in communicatie en ook goed bent in relateren naar mensen. En daaroverheen kan je eigenlijk diverse dingen leren.
Ja, en als ik het goed begrijp, is het dus heel belangrijk dat je daarmee begint in een behandeling. Dus als jij een hele mooie protocolaire behandeling hebt liggen en je denkt, dit sluit perfect aan, is natuurlijk al een ideale situatie, maar dit sluit perfect aan bij de problemen van mijn patiënt.
Ja.
Dan nog is het belangrijk om daar niet te snel mee te beginnen.
Ja, Dat is waarschijnlijk zo. Dus misschien eerst even nog bij het begrip protocolair stil te staan. Kijk, als je een protocolaire behandeling hebt, dus dan heb je een behandeling waarvoor goede evidentie bestaat dat die werkt. En die behandeling is tot een bepaalde detail, staat het op papier of is dat uitgeschreven. In principe moet de cliënt dan niks van merken. Je hebt gewoon met de cliënt heb je gewoon gesprekken en dat het nou een protocol is, dat is een technische zaak voor de therapeut. Dus dat maakt verder niet uit. En dan gebeuren er waarschijnlijk twee dingen tegelijkertijd. Dus in de literatuur zeggen we wel vaker, hè, maakt men een onderscheid tussen inhoud en betrekking. Dus op de inhoud ga je praten over iets wat voor motiveren heel erg belangrijk is. Op de inhoud gaat het namelijk eerst even de context van die behandeling maken. Dus dan gaat het over, ja, wat is nou eigenlijk het doel? En waar gaat de behandeling zich op focussen? Welke middelen gaan we inzetten? En er zit ook al meteen in het beïnvloeden van verwachtingen. Dus iemand hoop geven dat die behandeling succesvol gaat zijn. En ook het in stappen opbouwen. Hè, dat iemand ziet, hè, bijvoorbeeld, stel bijvoorbeeld iemand angstig is. Hè, bijvoorbeeld mensen met paniekstoornis. Ja, dan moet je niet onmiddellijk gaan praten over nou, dat we eigenlijk al snel toewerken. Dat iemand met een vliegtuig erg naartoe gaat. Want dat is verschrikkelijk moeilijk. Nee, het wordt in stappen opbouwen en er wordt uitgelegd. En iedere stap is niet moeilijker dan de volgende, maar we hebben de tijd. En in het opbouwen van die stappen komen we steeds een stap verder. Dus het opbouwen, dus eigenlijk dat helemaal inkaderen van hoe dat proces van behandelen eruit gaat zien. Dat is allemaal inhoud. En verschrikkelijk belangrijk, want daar kom ik even terug over net. Als ik te lang praat, moet je me gewoon onderbreken. Hè? Maar ik wil het wel even goed uitleggen, omdat het zo'n belangrijk ding is. De hele managementcultuur, alle zelfhulpboeken, overal waar het gaat om veranderen, gaat het bijna altijd over deze dingen. Hè? Een doel, een focus, middelen en stappen. Maar dat is ook echt waanzinnig belangrijk. Dat doel alleen al, als je praat over doelen, hè? Ik ben inmiddels doorwinteld ook in de psychologie. Een doel stellen betekent niet alleen dat je iets voorneemt en bedenkt dat te gaan doen, maar betekent ook al dat er allerlei processen binnen jezelf, allerlei keuzes binnen jezelf die automatisch gemaakt worden, al mee gaan bewegen met een doel wat je stelt. Als je bijvoorbeeld gehaast ergens naartoe rijdt en denkt, oh, ik moet opschieten, dan, weet je, dan ga je daar eens een keer door oranje en daar kost je extra hout omdat je ziet dat je daar weer af moet. Je maakt allerlei keuzes die je niet bewust maakt, maar die al voortkomen uit het feit dat je doel stelt. Dus deze dingen, doel stellen, focus, stappen, zijn allemaal al zaken die je inzet, maar waar het brein je ook al als het ware gaat helpen bij voorsorteren van dingen die het uiteindelijk makkelijker maken om je doel te gaan bereiken.
Ja.
Dus dit is de inhoud en dat is echt heel erg belangrijk. Los daarvan dat bijvoorbeeld focus en doel. Ja, ik geloof er zelf heel erg in dat therapie en psychotherapie altijd gefocust moet zijn. Hè. In de jaren 70 dachten we met z'n allen, we moeten eigenlijk iedereen die in behandeling komt gelukkig gaan maken. Hè. Dat waren gouden tijden, een geweldige therapeuten ook, die er helemaal voor gingen. Maar ook wel moeilijk om je behandeldoel te bereiken. Terwijl nu als je zegt, ja, hier liggen allerlei problemen, maar zullen we ons hierop richten? En als je dit voor elkaar hebt, dan kan je misschien wat verderop in je leven, dat je daar ook zelf weer verder in komt. Hè. Dus een duidelijk doel stellen.
Ja, je maakt het heel concreet.
En efficiënt. Ja. Dus ik zou zeggen, wil je een efficiënte therapeut zijn, beperk dan het doel wat je wil bereiken.
Ja.
Nou, dat is de inhoud. Maar daarnaast heb je dus dat betrekkingsniveau, hè, die relatie. En in die relatie met de cliënt, daar gebeurt, terwijl je praat over doelen, gebeurt daar ook iets anders heel belangrijk. Bijvoorbeeld de eerste stap om mensen te motiveren is accepteren. Dat is heel gek. Dus in die zin, hè, jij stelde net de vraag, moet je niet snel beginnen met behandelen? Nee, want de eerste stap is dat je de cliënt echt gaat zien. En dat je de cliënten zelf zijn vaak zo boos en zo kwaad en zo teleurgesteld in zichzelf, dat een therapeut die daar de tijd van neemt en die kan zeggen, goh, wat heb jij een zwaar leven gehad? Goh, wat ben jij aan het knokken? Dat is, weet je, dit komt binnen. Want dit is eigenlijk het begin waar iemand begint te voelen van, ik zit hier op een goede plek. Je kan ook simpelweg zo zeggen, dat klinkt heel stom, maar het is echt sociale psychologie. Als jij het gevoel krijgt dat de therapeut je begrijpt, en je echt begrijpt, en de therapeut doet er nog een schepje bovenop, begrijpt je nog beter, en je voelt je helemaal begrepen, dan ga ik je ook echt interesseren, nou, die therapeut je zo goed begrijpt, wat die therapeut eigenlijk voor adviezen heeft voor jou. En dan ben je ook bereid om naar de therapeut te luisteren. Dus accepteren klinkt heel, zeg maar, een beetje geitenwolle sokken ding, hè? I'm okay, you're okay, hè? Zo, dat soort. Mm-hmm. Maar het zijn de essenties van hoe je iemand motiveert en ook hoe je iemand verandert.
Yeah.
Dus belangrijk, Rogers, een van de belangrijkste therapeuten uit onze wereld, die zei ook dat het gek genoeg, als iemand zichzelf niet accepteert, is veranderen veel moeilijker. Terwijl jezelf accepteren lijkt bijna een paradox. Jezelf accepteren waar je zit biedt de goede basis om van daaruit tot verandering te komen. Dat is echt zo. Ja. Dus er komt een cliënt en het eerste wat hij doet is enorm klagen omdat hij zijn auto niet kan parkeren. Dan moet je eigenlijk als therapeut uitgebreid aandacht aan besteden en zeggen, nou, ik vind het echt heel erg en ik zal het ook echt aankaarten bij de baas. En vervelend dat je zo in het eerste gesprek al binnenkomt omdat je zo moeite had om de auto te parkeren. Superbelangrijk. Of laat een ander voorbeeld geven nog over het accepteren. Een jonge therapeut die dan zegt, maar mevrouw, u zit hier met klachten en ik heb hier een protocolaire behandeling. En de behandelresultaten kunnen we, nou zeker 70% van de mensen kunnen we enorm verbeteren. Dus laten we meteen aan de slag gaan. Slaat de plank totaal mis op het gebied van accepteren. Namelijk, de cliënt heeft het gevoel dat het leven rotsvast zit. Die voelt zich vreselijk, heeft het gevoel geen enkele controle te hebben. Dus een therapeut die daar niet op aansluit, is aan het praten in een heel andere wereld en een heel ander denkkader dan de cliënt.
En dan werk je langs elkaar heen eigenlijk.
Ja, dan werk je langs elkaar heen en de cliënt zal dan op dat moment de therapeut. In feite is het een vorm van niet begrijpen als je tegen de cliënt zegt, maar mevrouw, het leven is toch heel mooi. Ja, dat is, hè, of nee, we gaan u wel eens even van deze klachten afhelpen. Dat is weinig empathisch.
Ondanks dat met vast en zeker goede bedoelingen is.
Sabine, en dat is het interessante. Yeah. Want daarom is een therapeut geen buurman. En daarom is een therapeut ook geen vriend. De vriend en de buurman zullen proberen snel tot steun en een beetje verzachten. En vinden het heel erg voor de cliënt. Terwijl de therapeut bijna tegenovergesteld zegt, God, wat heeft u een zwaar leven. Bang, maar die is wel raak en die klopt en die sluit aan.
Ja. Ja? En het is dan heel erg belangrijk als patiënt om je serieus genomen te voelen.
Ja, en ook, ook het gevoel te hebben, er is niks te veranderen. Therapeuten moeten zelfs zo ver gaan om te zeggen dat ze echt heel goed kunnen voorstellen dat de cliënt echt denkt dat er niks aan te veranderen is. Dat dat eigenlijk heel begrijpelijk is. Dat het een prima uitgangspunt is voor de therapie nu. In de plaats van, hè, dan komen we weer terug over, moet de patiënt gemotiveerd zijn? Ja, als je tegen de patiënt zegt, je moet wel gemotiveerd zijn, dat vind ik ook een vorm van niet empathisch zijn of niet aansluiten.
Ja.
Nee, ik zeg, wat een ingewikkelde stap om hier te komen. En je zult ongetwijfeld wel denken, wat hangt me nou allemaal boven het hoofd? Ik denk dat je dan beter aansluit.
Ja, dus niet te direct, te oplossingsgericht werken eigenlijk.
Het bouwt zich op.
Ja.
Het bouwt zich op. En de eerste stap is accepteren en iemand de volledige, alle ruimte. Dat kan zijn dat dat makkelijk in een kwartier, in een sessie, dat dat al voldoende is. Maar het kan ook zijn dat je daar sessies mee bezig bent om iemand het gevoel te krijgen dat het oké is waar die nu zit. En dat ook al heeft die klachten, dat hij toch oké is als persoon, ook al heeft die klachten.
Want vormt die acceptatie een soort fundering voor het vertrouwen? Ja.
Beide. Dus de acceptatie die je doet, zoals Rogers zegt, helpt de cliënt om zichzelf te accepteren. En dat hebben we ook nodig. Maar tegelijkertijd werkt het ook als je denkt weer in termen van social in termen van beïnvloeding uit sociale psychologie. Eigenlijk ook niet anders wederom dan de autoverkoper die ook eerst begint als je een dure auto wil kopen. Om te zeggen, nou, kom er even bij zitten. Pak even een kop koffie, dan gaan we eens even praten. Wat zoekt u nou precies? Die begint ook met heel veel aandacht te geven aan de klant. Omdat het algemene principes zijn over ook hoe jij als therapeut ook een beïnvloeder wordt. Je wordt namelijk gewoon belangrijk. Later bij een onbekende, je ziet de cliënt misschien nooit meer terug naar de behandeling. Maar op dat moment word je gedurende een aantal maanden een van de meest belangrijke personen in dat leven van de cliënt. Dus dat gebeurt ook.
Ja.
Jij wint aan mogelijkheid om iemand te beïnvloeden.
Ja. En na de acceptatie, wat komt er dan?
Nou, dus ondertussen loopt dat verhaal over die doelen en die focus en de middelen. En er komen therapeutische technieken bij. Hè? Dus dat is de inhoud van het verhaal. Na die acceptatie komt er iets anders belangrijks. En dat is, ja, iedereen in de therapiewereld weet dat. Maar dat is wat over het algemeen empathie genoemd wordt. Empathie, invoegen, aansluiten. En ik denk ook dat dit ook het grote toverwoord is van wat psychologen doen. In zijn algemeenheid zou ik durven zeggen, als een psycholoog om een belangrijke functie zit, of het nou leidinggeven is en of het nou in de sportwereld waarin je mensen moet helpen om tot betere prestaties te komen, of in een sales management of waar dan ook. Het allerbelangrijkste kracht, truc, principe is dat je bedenkt wat je wil veranderen, maar dat je op alle andere fronten mijn cliënt aansluit. Dus het is eigenlijk altijd zo, Sabine, jij en ik, jij wil wat bereiken. Nou, dan gaan we samen wandelen, 1,5 meter afstand, hè, dat hoort nou met coronatijd. Maar we gaan samen wandelen en we lopen zo samen op. En jij gaat naar links, ik loop keurig met je mee. Je loopt een keertje naar rechts, ik loop keurig met je mee. En terwijl we zo aan babbelen zijn, begin ik een klein beetje mee te sturen en loop jij met me mee. Dat is eigenlijk het principe van aansluiten. Het is het vragen om verandering en het toewerken naar verandering op die punten die ertoe doen. Gegeven het feit dat op alle andere punten jij heel erg meebeweegt met de cliënt. Dus als de cliënt zegt, ik heb zo'n last van hypers. Nou, dat bestaat niet, hypers. Dan moet je die therapeut zeggen, mevrouw, dat heet hyperventilatie. Nee, dan moet je zeggen, hypers. Wat maakt dat nou uit dat die mevrouw dat zo noemt? Hè? Dus, en als de cliënt zegt, ja, ik ben er 4 keer geprobeerd te stoppen met roken en nu wil ik het weer doen. Dan moet je die de therapie, enthousiaste jonge therapeut, die zegt, laten we nou maar eens dat varkentje gaan wassen. Nee, dan moet je zeggen, dat is dus heel moeilijk, want ik ben 4 keer is het al niet gelukt. Dus wat we ook gaan doen, we moeten zorgen dat we het anders doen dan daarvoor.
Ja.
Wat alleen maar taal is, maar wel aansluiten. Plotseling wordt het, misschien doe je dan nog precies wat je wilde doen, maar je sluit in de wereld van de cliënt wel precies aan daar waar hij de hulp nodig heeft. Hè? Of ik zit nu bijvoorbeeld te denken, en dat is een voorbeeld wat op dit punt wel vaker bij me opkomt. Ik had ook heel wat jaren geleden therapiegesprekken met een bokser. En we hebben zo ontzettend veel gepraat over niet langer dan 9 tellen neer, want met 10 ben je af. En gebroken neus en allerlei manoeuvres en je moet je gezicht goed afdekken. Ja, ik verzon er maar op los, maar hij bood mij de woorden aan om te praten in de taal van een cliënt. Om dan de technieken, hè, waarin je iemand vraagt om mee te buigen, daar wel in te brengen.
Ja.
Dus ik denk wat psychologen in zijn algemeenheid doen, die zijn ontzettend goed waar ze ook zitten. En dit geldt niet alleen voor therapeuten, of voor klinisch psychologen of gezondheidszorgpsychologen. Maar ik denk psychologen in zijn algemeenheid is een fantastisch beroep wat eigenlijk doorheeft. Dat als je iets wil bereiken met elkaar, dan begin je eigenlijk eerst goed aan te sluiten en dan toe te werken naar de punten waar de verschillen zitten om van daaruit iemand een beetje mee te laten bewegen.
Ja, en dat vraagt dus wel een enorme flexibiliteit.
Ja, maar dat is
therapeuten.
Zeker. En ja. Ik denk ook dat therapeuten in zijn algemeenheid ook heel flexibel zijn. Hè? Dat is ook een onderdeel, denk ik, van wat deze mensen ook aanspreekt.
Ja.
Ik ben nog altijd verbaasd als we zaten laatst naar een serie te kijken. Ik weet niet, een van de politie-serie. En dan moet iemand iets bekennen. En dan komt er dan zo'n politieagent of de misdaad. Ik weet niet. En dan krijgt die man een paar klappen en is dan vastgebonden. En dan denk ik, hoe haal je het in je hoofd om te bedenken dat zo iemand nou zoiets gaat zeggen als hij die klappen krijgt? Ik denk ook dat een hele wereld van een bekentenis krijgen of getuigenbekentenis of getuigengesprek, het veel en veel efficiënter is om mee te bewegen, om duidelijk te zijn over de doelen die je wil bereiken, om daar iemand in een meewerksituatie te gaan creëren, is mijn idee.
Ja, maar werkt dat dan altijd? Want ik kan me ook voorstellen als er echt cliënten moeilijke, even tussen aanhalingstekens, ja, die zie je niet op de podcast, maar ja, moeilijke cliënten, is dat meebewegen dan altijd,
ja,
de beste manier?
Ja, ik denk dat het meebewegen, ik denk ook alle mensen die schrijven over het meegaan met moeilijke, of zeg maar het behandelen van moeilijke patiënten, dus patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen of patiënten met bijvoorbeeld chronische depressie, dat zijn patiënten waar ik op dit moment veel mee werk. Dat zijn mensen die echt al jaren zo depressief zijn en al die jaren bouwt de wanhoop en het uitzichtsloze, dat bouwt zich steeds verder op. Dus ook hier denk ik, als je daar binnenkomt en zegt, nou gaan we eens een actieve strategie opzetten, dat werkt niet. Ik denk dat ook hier zou moeten zijn, je hebt geen leven zo. Wat vreselijk dat zo speelt. Je carrières zijn nou voor de 2e keer afgebroken omdat je zo depressief bent. Je bent je geloof totaal kwijt. Laten we daar eens over praten. En dan langzaam denken, wat heeft in al die jaren nou wel gewerkt en wat niet? Stel, we zouden dit proberen. Wat denk je daarvan? Geloof jij dat dat zou werken? Het zijn allemaal voorbeelden weer van aansluiten.
Ja. Ja.
En ook, laten we nou zeggen, iemand met een persoonlijkheid, bijvoorbeeld een narcist. Ja, als je tegen een narcist zegt, ja meneer, u heeft wel een probleem dat u natuurlijk wel narcistisch bent. Hè, u wilt altijd publiek hebben. Dat is het niet, dat kan misschien later. Maar daarvoor zul je, ik zeg niet dat dit de enige strategie is, maar de meeste therapeuten zullen toch intuïtief aanvoelen dat je voor een stuk in het begin met het narcisme mee moet gaan. En dat je ook moet zeggen, ja, meneer heeft ongetwijfeld al de nodige boeken gelezen over de klachten die u heeft. Dus wat zijn uw eigen conclusies nou? God, dat heeft u eigenlijk heel goed gezien. Wat denkt u nou zelf, wat zou nou de beste aanpak voor u zijn? Dus, nou, prima gezien weer. Heel scherp, zoals u het zegt. Hè? Hier steeds een beetje slijmen. Maar tegelijkertijd ook iemand daarmee met het slijmen ook aanzetten om veranderstappen te zetten. He, dus die andere kant weer, die inhoud, wel als het ware acceptabel maken voor een cliënt.
Ja, ja, en dan ontstaat dus die vertrouwensrelatie en van daaruit en een geloofwaardigheid van de therapeut. En van daaruit kan je meer verandering teweeg brengen.
Ja, ja, ja. Absoluut. Ja. En het gaat zelfs zo ver, maar ook dit is ja, ook een beetje nog wat onontgonnen terrein. Maar therapeuten, zeg maar, het onderzoek naar therapeutenexpertise, dat is altijd een wat moeilijk onderzoek geweest. Psychologen, dat is geen compliment, hebben altijd veel meer gezocht wat voor patiënten er voor ons zit, naar wie ze zelf als therapeuten zijn. Hè. En wederom, terwijl de sociale psychologie daar eigenlijk veel verder is om de kracht van beïnvloeders te onderzoeken. Het gaat zelfs zo ver, hè. Je hebt een bepaalde periode bij je vertrouwenspersoon. Dus dat wil zeggen, de cliënt accepteert jou gedurende een bepaalde periode als beïnvloeder. Jij mag tegen de cliënt iets zeggen en dat komt dan binnen. Het is niet dat dat expliciet zo uitgesproken wordt. Maar dan zeg ik bijvoorbeeld tegen jou, Sabine, dan zeg ik bijvoorbeeld, goh Sabine, het lijkt net alsof je eigenlijk al jaren net een treed te hoog staat. En dat al deze klachten, je snapt niet waar het vandaan komt, maar misschien wel omdat je dan net een treed te hoog staat steeds. Weet je? En dat is er zo goed geraakt dat iemand door eens een opmerking, weet je, dat het echt binnenkomt. Nou, dat fenomeen. Dat fenomeen houdt ook in dat die beïnvloedersmogelijkheid van de therapeut ook maakt dat therapeuten ook dingen gaan zeggen, tactisch gaan zeggen, die waar worden omdat ze dat zeggen. Stel bijvoorbeeld, jij krijgt een huiswerkopdracht. Je moet bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen doen. Dat is tegenwoordig een beetje uit gratie geraakt, ontspanningsoefeningen. Maar vroeger deden we dat heel veel. Stel nou dat ik tegen jou zou zeggen, nou, dat gaat maar eens proberen, maar ik zeg dan tegen je, je zult misschien merken als je het thuis gaat oefenen dat het toch best moeilijk is. Je hebt een drukke werkdag gehad en dan te zitten, dat valt vaak best wat tegen. En soms worden mensen zelfs nog wel een beetje meer gespannen daardoor. Als ik dat zeg als therapeut en als beïnvloeder, dan kan het zijn dat jij dat ook gaat bemerken en dat je op dat moment denkt, oh, wat een goede therapeut. Ja, misschien bemerk je het niet, dan denk je, nou, die therapeut heeft zich vergist, maar dat is niet zo erg. Maar als je het wel bemerkt, dan is eigenlijk, terwijl je anders had kunnen denken, nou, dat ontspannen, dat werkt helemaal niet. Is het toch zo, omdat ik die context gemaakt heb, dat je eigenlijk denkt, oh ja, ik lig als het ware op schema. Hier gebeurt iets wat behoort te gebeuren. Ja. Dus dat beïnvloeden maakt ook, hè, ook als ik bijvoorbeeld tegen jou zou zeggen, je zult merken, de kleine stap is, dat is heel moeilijk en het valt best tegen. Hè? Maar probeer het maar eens een tijdje. En dan langzaamaan zul je bemerken dat het wat makkelijker wordt. Dat zijn ook beïnvloedende dingen waar iemand zich ook, ja, die ook een beetje waar worden doordat je dat zegt.
Ja, dus naast het vertrouwen wat er ontstaat, is de therapeut ook bezig met het wijzigen of het aanpassen of het kaderen van de context.
Ja, ja. De context van de klacht. Ja. Wat maakt dat het vaak wat therapeutischer nog wordt, wat cliënten aan het doen zijn, dan wanneer je dat niet gezegd zou hebben.
Ja, en dan op een gegeven moment ga je wel aan de slag met die behandeling.
Ja, ja. In wezen is, we waren net meer aan het praten over, hè, over accepteren en invoegen en aansluiten. Hè, en dan langzamerhand wordt het ook, hè, steun bieden bij de moeilijke stappen die er gezet moeten worden. Hè, want ondertussen praat je meestal meer over de inhoud. Hè, dit dat accepteren en dat aansluiten, dat zijn eigenlijk dingen die veel meer tussen de regels doorgebeuren. Hè. Dat is, ja, de contexten die je steeds geeft. Hè, goh, wat moeilijk. En goh, alle opmerkingen die je maakt in meer gespreksgewijs. Yeah. En ondertussen wordt die behandeling daarin gezet. En dan gaat het erover. Want dan komen we eigenlijk bij de laatste grote punt wat er moet gebeuren. Er zijn wel meer dingen te noemen. Maar de cliënt moet ook actief gemaakt worden in therapie. Dus ook activeren dat de cliënt zowel in de sessies veel vertelt, en dat niet de therapeut te veel aan het woord is, dat hij in de sessies dingen van zichzelf gaat exploreren, dat hij in sessies kritisch kan zijn over wat de therapeut zegt, en ook buiten sessies dingen gaat doen, ook dat moet in gang gezet worden. Dus veranderen, ja, bestaat bijna altijd uit dat mensen ook dingen anders moeten gaan doen in de sessie en buiten de sessie. Dus dat is dan het laatste onderdeel, het onderdeel waarin therapie actief wordt, dat is dat cliënten geactiveerd moeten gaan worden.
En hoe doe je dat? Dus ik neem aan betrokkenheid creëren, ja, van de cliënt, dat ontzettend belangrijk is.
Ja, de betrokkenheid, dat is het eerste punt. Hè. Dus door accepteren en door invoegen ben je al heel erg dichtbij wat de cliënt wil. Hè. Je bent niet een behandeling aan het praten waar de cliënt helemaal niks mee te maken, hè, wil hebben. Dus je hele behandeling, je vertelt nergens over zo'n of zo'n behandeling. Nee, de cliënt geeft informatie en daar sluit je op aan. Dus het gaat al heel erg over wat de cliënt zelf, hè, denkt nodig te hebben. De cliënt weet niet dat je daar, hè, iets van een protocol in ingevoegd hebt. Hè. De cliënt zegt, ik zou willen dat ik niet meer bang was. En de therapeut zegt, nou ja, misschien zou dat een idee zijn. En dan komen daar de ideeën van de therapeut. Maar de cliënt vraagt vooral dat in een gesprek gebeurt. Oké, nou dan komen we bij dat activeren toe. Dus dat betekent al dat de therapeut niet tegen de cliënt zegt, nou, ik stel voor dat je deze en deze en deze stappen gaat zetten. Maar dat de therapeut weer zegt, nou, heb je daar ideeën over? Wat zou een goede eerste stap kunnen zijn? En de therapeut is eigenlijk veel meer steeds bezig om de bal voor de goal te leggen. Dus niet, het is niet dat therapie als het ware dat je als doelpunt moet scoren. Maar wel, je legt het voor de cliënt en laat de cliënt het oppakken. Dat is de meest elegante therapie die je kan
maakt
doen.
Maakt dat ook dat iemand dan meer gemotiveerd is?
Absoluut, de hele tijd. Wederom, daar, en dan komen we weer een beetje terug bij die ondervraagtechnieken. En weer bij sociale psychologie. Daar waar je mensen onder druk zet om een idee van jou te accepteren, hebben mensen ook veel meer de mogelijkheid om weerstand te bieden en zich in te houden en te denken, oh ja, maar heb je Sabine weer? Ja, maar dan weet ik wel wat Sabine altijd denkt. Maar daar ben ik gewoon helemaal niet mee eens met Sabine. Dus daar kunnen mensen weggaan uit dat idee dat je samen aan het werken bent. Terwijl als je aansluit, betekent het dat mensen echt veel meer het gevoel hebben dat er steeds gepraat wordt, er steeds dingen geboden worden die ze zelf ook willen hebben. Dus mensen gaan mee in die stroom. En dan is er weer iets bijzonders. Dat is als je dat creëert, hè, dat mensen dan meegaan met die eerste stap en die tweede stap, dan kom je terecht in ook weer sociale psychologie. Hè, een prachtig onderzoek waarbij bijvoorbeeld mensen eerst gevraagd werd voor een of ander goed doel om een klein pamflet achter het raam van hun huis te hangen voor mensen die voorbij lopen. Nou, en als ze dat doen, dan wordt er vervolgens weer een volgende stap, dan wordt het een groter pamflet. En als ze dat doen, zijn ze weer bereid om een heel grote billboard in de tuin te zetten. Dus het is onderzoek kan laten zien dat als mensen bereid zijn kleine stapjes te zetten, ze ook bereid zijn weer een wat groter stapje.
Ja, dus in plaats van dat je meteen vraagt, hey, wil je dit billboard in je tuin zetten, dan zullen mensen misschien meer weerstand tonen. Ja. Terwijl als je dat opbouwt in kleine stapjes, ja, dan zijn ze wel geneigd om uiteindelijk naar dat billboard toe te werken.
Dat klopt helemaal. Hè? Om redenen, wat is een beetje onbegrijpelijk om het zo werkt, maar dat mensen toch altijd het idee hebben dat ze altijd een beetje consensus met zichzelf moeten hebben. Mensen hebben het idee van, ja, ik heb dat gedaan, dan moet ik dat ook doen. Ik weet niet, men verbaast zich daar nog een beetje over, maar het is best een sterk effect. Maar het maakt weer duidelijk dat dat aansluiten van psychologen, dat daar zo'n sterke motiverende effect in zit. Van, hè, jij bent kwaad, ik heb iets fout gezegd, Sabine, en jij stapt zo meteen kwaad uit de kamer. En ik zeg, Sabine, ik snap dat je kwaad bent, maar blijf alsjeblieft niet gaan zitten, maar blijf gewoon alsjeblieft even bij de deur staan. Ik wil eigenlijk maar één ding zeggen. Oké, ik denk dat je dat gaat doen. Maar als je dat doet, is de kans weer groter dat je zo meteen ook weer gaat zitten. Ja, ja. Dus, en dan kan ik tegen je hoeft het echt niet met me eens te zijn, maar wil je alsjeblieft alleen hier even naar luisteren? En als is het weer het aansluiten en mensen helpen om te kijken of zij uit zichzelf weer die volgende stap kunnen zetten.
Ja, en daarmee dus zorg je dat er ook veel vanuit hen zelf komt. Ja. En dan zijn ze bereid, zijn ze gemotiveerder misschien. Ja. En dan zijn ze bereid om meer te investeren.
Absoluut. Ja. Er is een prachtig onderzoek waar laat zien dat als je mensen vraagt welke sessies ze veel gehad hebben, dan vind je dat sessies waar cliënten zelf veel gepraat hebben, dat zijn de sessies waar de cliënten het meest tevreden over zijn. En de therapeuten vinden de sessies waar zij zelf het meest gepraat hebben, als de sessies die het best gewerkt hebben.
Ja.
Dus dat actief zijn van cliënten en het voortdurend meedenken, maar als het ware wel steeds voorzichtig in behulpzame richtingen geduwd door de therapeut, dat is eigenlijk de vorm die je in veel therapie aan zult treffen.
Ja, en dat is in die activeringsfase dus heel belangrijk, dat als de cliënt een actieve houding aanneemt, dan neemt de mogelijkheid tot veranderen toe eigenlijk.
Absoluut.
Ja.
Ja. En dan speelt ook dat, zeker als het gaat om huiswerkopdrachten, ja, het is een huiswerkopdracht, er komt best wat bij kijken om dat gewoon goed te doen. En ik kan daar wel, ik zal er gewoon twee voorbeelden van geven.
Ja,
weer.
Graag.
Nou, ja, je kan een huiswerkopdracht geven, maar als je daar de volgende keer niet op terugkomt bijvoorbeeld, op die huiswerkopdracht, heeft de cliënt al geleerd dat het niet zo erg veel uitmaakt of je huiswerk. Het is niet anders zoals op de middelbare school. Hè. Mijn jongste zoon is vorige week begonnen met de middelbare school en die moet nou leren wat huiswerk maken is. Ja, als je het huiswerk niet gaat bespreken, dan weet je dat het niet belangrijk is. Nou, dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld van motiveringsstrategieën die bij huiswerken, maar nu gaat het dus over dat activeren en het ondersteunen daarbij. Je hebt een huiswerkopdracht besproken. Hè, bijvoorbeeld iemand gaat weer, laten we zeggen, die ontspanningsoefeningen doen. En dan vraag je aan de cliënt bijvoorbeeld, zullen we het even doornemen? Hoe ga je het nou aanpakken? Dus waar ga je het precies doen? Nou, zegt de cliënt, het moet op een rustige plek, het moet bijvoorbeeld op de slaapkamer. Oké, dus dat kan op de slaapkamer, ja, maar daar is het wel rustig. Maar staat daar een verwarming aan of is het daar koud? Oh nee, wacht, daar is het wel een beetje koud. Nou, dat is niet fijn als je ontspanningsoefening. Kan dat op een andere plek? Nou ja, misschien dan op de studeerkamer. En wat is nou het beste tijdstip om dat te doen? Nou, de cliënt zou nadenken, nou, ja, misschien dan rond 8 uur 's avonds of zo dat ik het dan ga doen. Nou, dit Dit doorlopen, hè, dat wordt vaak implementeren genoemd, is dus echt iets heel anders als dat ik aan jou vraag, ga je nou één keer per dag die huiswerkopdracht doen? Nee, ja. Nu zijn we samen in gedachten eigenlijk al de hindernissen op het lossen die je tegen kan komen. Hè. En dan kunnen we al bespreken, ja, misschien merk je dat je toch soms weinig zin in hebt. Wat doe je dan, Sabine, wat ga je dan doen? Je hebt afgesproken dat je dat gaat doen, maar je merkt dan dat je weinig zin hebt. Wat zullen we daarover afspreken? Dus dit meedenken en al een beetje in gedachten doorloop, zorgt er weer voor dat juist ook opdracht een grotere kans heeft van slagen.
Ja, en dus het ook samen hebben over wat acceptabel is als huiswerk, welke context, welke setting ga je dat doen. Veel beter dan aan het eind van de sessie een werkblaadje meegeven en zeggen, absoluut. Fijn als je dit invult.
Ja, ja. En dan zie je weer dat hier de ondergrond weer is, sluit aan. Het is niet anders, het zijn voortdurend nieuwe vormen van aansluiten. Of nog één voorbeeld te noemen, dat je tegen een cliënt zegt, ja, Sabine, ja, ik gebruik jou maar steeds.
Dat mag
als cliëntennaam, hoor. Zeggen, Sabine, ja, je bent ons toeverwezen. Je weet dat daar hebben we over gepraat. Er komt een behandeling. Je moet best moeilijke dingen doen. Ik snap dat ook. Daar zul je, dus af en toe zul je echt heel erg boos zijn op mij dat wij dat afgesproken hebben. Ik weet dat het heel moeilijk voor jou gaat worden. Dat weet ik echt, Sabine. Maar ik heb daar nog een vraag over. Ik weet ook, en je hebt je dat zelf ook verteld, dat je soms toch gaat proberen te vermijden. Hè? Dus dat heb je zelf zo genoemd. Maar hoe kan ik nou het best daarmee omgaan met jou? Als ik nou de indruk heb dat je dingen vermijdt en dat je niet echt zegt wat je daar eigenlijk over wil zeggen. Wat voor een tip heb je nou voor mij? Hoe ik dan het best met jou om kan gaan? Ook dit is weer een voorbeeld van hè, motiveringsstrategie, zoals er zoveel zijn. Hè, je vraagt iemand om een gebruiksaanwijzing. En het mooie is als jij nou zegt, Sabine, want de meeste mensen zeggen dat dan, nou, je mag gerust een beetje streng zijn. Op het moment dat zich dat voordoet, dan zeg ik, Sabine, het spijt me heel erg, maar je hebt zelf gezegd dat ik een beetje streng mocht zijn, dat weet je nog, hè? Ja. Nou, dan grinnen we alle twee een beetje naar elkaar. Dan zeg ik, nou, Sabine, ja, zeg het eens. Klopt het nou echt wat je zegt, of is het toch dat je nieuwe dingen achterhoudt?
Ja, dus je gaat heel erg aan de slag met de input die de cliënt geeft, in plaats van zelf heel veel input te geven.
Die heb je steeds als achtergrond, maar die bestaat eigenlijk veel meer uit dat je de kaders neerlegt. Hè? Dus dat je met iemand praat, deze keuze wordt gemaakt, maar dat de cliënt eigenlijk niet doorheeft. Misschien dat er ook andere keuzes hadden kunnen zijn. Dus daar kies je wel steeds, in het belang van de cliënt natuurlijk steeds, in hè, je juiste technische keuzes. Maar wij hebben het gesprek en in dat gesprek zijn wij bezig samen te bedenken hoe je deze behandeling het beste op kan zetten.
Ja. Vind ik het wel belangrijk om te vragen, want zoals je het nu schetst, ja, is een ideale situatie, denk ik, van hoe de therapeut zich steeds weer een beetje schikt naar de patiënt en hoe ze samen dan uiteindelijk tot een mooi resultaat komen. Maar er is ook nog zoiets als de therapist drift. Kan je uitleggen wat dat is? Want ik kan me ook zo voorstellen, er komt een cliënt die je bent bezig met die protocolaire behandeling, ja, maar ondertussen er gebeurt van alles in het leven van die cliënt, het brengt van alles teweeg, zo'n behandeling. En dan kan het zomaar zijn dat het al een paar sessies niet meer echt gaat
zoals je het zou willen
hebben. Zoals je het zou willen hebben, ja.
Ja, dat klopt. En het is ook wel goed dat je dat ook dat onderwerp wel naar voren brengt. Kijk, therapist drift is ook een vorm van aansluiten. Dus het is een begrip wat een jaar of 10 geleden door een Ierse auteur Wallach naar voren is gebracht. Die merkt op en die komt ook met niet heel direct, maar allemaal indirect bewijs wat allemaal in dezelfde richting gaat, dat eigenlijk moeilijke dingen in therapie vaker vermeden worden. En waarom? Omdat de therapeut het dan moeilijk vindt om aan de cliënt zoiets moeilijks te vragen. Als bijvoorbeeld hè, iemand die moet praten over vreselijke trauma's wat hij meegemaakt heeft in zijn jeugd bijvoorbeeld. Hè. Dus je hebt de therapievormen. Hè. De PTSS-behandelingen bestaan bijna altijd dat je moet vertellen over wat je meegemaakt hebt. Maar die gewoon weet, ja, als ik daarover ga vertellen, dan ga ik me verschrikkelijk voelen. Dan komt al die angst terug. Dus die willen dat eigenlijk liever niet. En dan gaat de therapeut ook een beetje daaromheen praten. Dus de therapeut zegt, dat gaan we wel doen. En die zegt, maar zijn er nog andere dingen waar we nog van tevoren aandacht aan moeten besteden? En dan wordt eigenlijk die voorbereiding alsmaar gerekt. Ja? En dan zegt de cliënt weer, nou, misschien is het geen goede sessie, want echt hele slechte week gehad. Want dan komt bij ons toch dreigend ontslag. En mogelijk is mijn baan ook niet zeker. Ik voel me daar heel slecht over. En dan gaat die therapeut daar verder op in. En ondertussen wordt het doel en de middelen die afgesproken waren, wordt niet gevolgd. En dat is eigenlijk dat ze met z'n tweeën samen een beetje aan het vermijden zijn. En de therapeut doet dat een beetje, ja, zou je kunnen zeggen, hij sluit aan bij de vermijding van de cliënt. Dus wat ik net gezegd heb over aansluiten is een grote kracht in motiveren. En ik denk ook een grote kracht voor wat psychologen efficiënt en doelmatig maakt. Maar het kan ook te ver gaan. Je kan ook aansluiten bij dingen, want dat uitstellen van die moeilijke opdracht, daar heeft geen enkele zin. Dus op dat moment wordt de cliënt sessie na sessie eigenlijk een effectieve behandeling onthouden. Dat doet zich dus ook voor. Dus Therapist Drift door Waller is een waarschuwing aan het adres van therapeuten, dat je wel die inhoudskant van therapie, die moet er ook echt wel gaan komen. Dus je moet niet alleen maar op die betrekkingsniveau blijven en daarop alle gradaties aansluiten. Er zijn grenzen waarop je niet aan moet sluiten. Je kan je ook voorstellen, weer een kort verhaaltje. Ik was ooit supervisor en toen bracht een supervisant die bracht in en die zei, God, ja, ik wil graag mijn cliënt inbrengen. Ja, die cliënt is een aantal jaar geleden gescheiden. En het was echt een vechtscheiding. En ja, die cliënt heeft ook wel teruggevochten. Dat moest ook wel. Maar ze is daarbij ook wel vrienden kwijtgeraakt. En nou is ze toch wel een beetje eenzaam. Nu is het op het werk. Zijn er eigenlijk allerlei problemen. En dat loopt gewoon niet goed. En ook rond die kinderen. Ja, die partner is voortdurend aan het zieken. En heeft die kinderen langzaam een beetje losgeweekt van mijn cliënt. Dus ze is eenzaam. Ze ziet haar kinderen niet. En ze heeft geen werk meer. En ze is hartstikke depressief. En ze is ook suicidaal. Wat moet ik doen? En als je dit hoort, dan hoor je hoe iemand veel te ver is meegegaan in empathie. Want dit hele verhaal heeft niet de schijn van dat dat waar is. Het is een te subjectief verhaal waarin iemand zichzelf helemaal als slachtoffer schetst. Dus deze therapeut of supervisant is samen met de cliënt gewoon ook met de rug tegen de muur komen te staan in dat hele verhaal. Dus dit is ook een voorbeeld van hoe empathie ook te ver kan gaan. Dus het curieuze is, terwijl je heel veel aandacht moet besteden aan die relatie, terwijl je het programmatische deel van behandelstappen moet zetten, komt er nog een derde deel bij wat je als therapeut steeds doet. En dat is jezelf steeds afvragen, wat ben ik in hemelsnaam nu aan het doen? Dus er moet eigenlijk voortdurend een soort alertheid zijn van, word ik nou niet op een bepaalde manier met de cliënt meegenomen? Wil de cliënt nou niet veel te snel? Wil de cliënt nou niet hartstikke vriendje worden met mezelf? Wil de cliënt nu een publiek hebben? Moet ik steeds applaudisseren?
Ja, je bent dus als therapeut dan steeds op verschillende dimensies eigenlijk bezig. Je bent met het volgen van de behandeling bezig. Je bent met de interactie bezig en het afstemmen op de cliënt. En je bent jezelf aan het analyseren. Ja. Zijn we nog wel richting het doel aan het werken? Want ik kan me ook zo voorstellen als iemand komt en zegt, ja, deze week ben ik ontslagen, dat daar natuurlijk wel aandacht naartoe gaat in een sessie.
Ja.
Maar als er elke week weer iets nieuws is, waardoor die behandeling helemaal niet meer moet, helemaal je toch juist.
Maar deze drie dimensies, dus programmatisch heb je als therapeut een idee en wil je iets volgen. De relatie, je probeert die vertrouwenspersoon te zijn. Je gaat heel ver in die empathie, maar tegelijkertijd ook in de gaten houden van of het allemaal nog wel klopt. Dat ook alert kunnen zijn of dit nog goed voelt. Het is moeilijk om te benoemen hoe je dat precies doet. Dat zijn naar mijn idee wel de drie dimensies waar je sessie in, sessie uit, die gedachten nog steeds bij je hebben.
Ja. En wat nou als een therapeut zelf ongemotiveerd raakt?
Ja, want het is ook een interessante vraag. Ja. Wat als een therapeut ongemotiveerd raakt? Kijk, in de algemeenheid houden klinische psychologen en psychotherapeuten en GZ-psychologen behoorlijk van hun werk. Hè? Dus in zijn algemeenheid, natuurlijk zijn uitzonderingen, maar er is onderzoek naar gedaan. Het is best een pittig vak, maar dat is wel veel hulpverleningsvakken zijn pittig. Maar er is wel de nodige onderzoek gedaan, dat zijn studie 4, waarin psychologen die bijvoorbeeld in de wetenschap werken vergeleken worden met psychologen die in de gezondheidszorg werken. En dan zijn eigenlijk die cijfers van tevredenheid en zinvolheid zijn net wat hoger bij de psychologen die werken met patiënten dan in de wetenschap. Dus in die zin is het een prima beroep, hè? Maar iedereen kent natuurlijk momenten dat je zelf niet gemotiveerd bent. Ik wil helemaal niet de illusie wekken dat daar een oplossing voor is. Ik zou vooral zeggen, ga er doorheen, maar dat hoort er ook bij. Maar er zijn wel dingen waarmee je misschien het wel een beetje kan voorkomen. Dus er zijn wel ideeën over hoe kan je zelf zorgen dat je je stoepje steeds een beetje schoon blijft vegen. Dus als het gebeurt, gebeurt het. Soms moet je ook zelf in therapie, is ook zeer aan te raden, is ook leerzaam. Maar dat stoepje schoonvegen, dat bestaat er bijvoorbeeld wel uit dat je toch regelmatig intervisie en supervisie moet hebben. Dus over moeilijke cliënten, soms is het echt zwaar met patiënten. Weet je, echt, echt, echt zwaar. Dat je het gevoel hebt dat het lot van het leven van die cliënt in je handen ligt. Hè. Dus dan denk ik al dat sommige dingen al een beetje te ver gegaan zijn. Maar iedereen kent dit wel, hè. Dat dit gebeurt. En dan is het echt belangrijk om dat te delen met je collega's. Dus dat is één belangrijk punt. Tweede belangrijk punt is, ik denk dat het heel goed is om echt altijd zicht te hebben op wat jouw caseload is en wat je baas verwacht, wat je daarvoor moet doen op papier. Want praktisch alle bazen willen meer en is altijd druk en is altijd wachtlijst. En jij koos voor dat vak omdat je houdt van mensen. Dus ik denk dat heel veel therapeuten echt meer werk doen dan dat ze eigenlijk op papier moeten doen. En ik zou tegen al die therapeuten willen zeggen, stop dan mee. Blijf gewoon bij wat afgesproken is. Je bent steeds, hoe oud ben je nou, zou ik tegen de luisteraar zeggen, ben je nu 45, moet je nou nog steeds zo'n idealist zijn? Ik zou zeggen, werk zoveel uren als is afgesproken met je baas. Want daar zit ook de safeguard in, de garantie dat je dat ook aan moet kunnen. En een derde is, ik zou zeggen, behandel niet alleen de patiënten die op jouw afdeling behandeld worden, het diagnostiek of wat het ook is, maar zoek ook naar of jij ook een bepaalde niche kan vinden, een bepaalde groep cliënten, wat eigenlijk een beetje jouw aandachtsgebied is, jouw specialiteit. Dus werk er ook aan dat je niet alleen de cliënten, die allemaal in behandeling komen, maar dat je ook een specialisme hebt waar je ook een beetje aan kan bouwen, wat ook een beetje jouw identiteit wordt. Zo gauw er een patiënt komt, met PT6 op je afdeling, mensen ook denken, oh, wacht even, dan moet hij naar jou. Want ook dat is fijn, dat je naast je werk of binnen je werk ook een specialisme hebt. Iets waar jij een bijzondere aandacht voor hebt. Nou, dit zijn zo 3 tips die bij me opkomen.
Ja, dat is mooi. Ik denk dat veel luisteraars daar wat aan hebben. Iets waar ze nog wat aan kunnen hebben is, wat ik altijd vraag in een podcast, is naar een interessant boek of artikel over dit onderwerp voor mensen die meer willen weten.
Ja, ik denk dat ik eigenlijk op dit moment het liefst een boek zou willen aanbevelen. Ik heb het hier voor me en ik laat het jou even zien, want de luisteraars kunnen het niet zien. Het boek heet Helpen Veranderen, Motiveringsstrategieën in de Psychotherapie. Dat is een boek wat ik samen met 2 collega's geschreven heb. Er staan 150 motiveringsstrategieën in, maar het gaat bijvoorbeeld ook wel over hoe blijf je zelf gemotiveerd voor je vak. Het is, nogmaals, het boek gaat verder als dat het gaat over motiveren voor psychotherapie. Het is eigenlijk veel meer motiveren voor veranderen. Dus hoe kan je, wat voor, los van welke therapie je geeft, aan wat voor dingen kan je allemaal denken als iemand zoiets ingewikkelds moet doen, als zelf in verandering komen, zelf dingen aan zichzelf veranderen. Wat voor strategieën en hulpmiddelen heb je om dat te bereiken? Ik denk nog steeds een heel goed en heel lezenswaardig boek. Ik hoop dat we op termijn ook alweer toe kunnen gaan naar een nieuwe versie van het boek. Want dit onderwerp is wel onderwerp, iedere keer als ik over nadenk, denk ik, maar wacht even, we moeten ook een beetje daar naartoe, een beetje daar naartoe. Dus het is nog steeds een levend, ik zei het al, 30 jaar ben ik al met het onderwerp bezig. En dan hoor ik iets, wij spreken over sociale psychologie, of nu weer over online leren. En dan denk ik, oh ja, dat hele online stuk, daar zitten ook zoveel elementen in waar je vanuit een motiveringsperspectief naar na kunt denken. Dus mijn denken is nog niet, en mijn collega's natuurlijk ook, hè. Ik ben maar één iemand in de hele maas dat ding. Maar het gaat door.
Ja, nou, dat is mooi, hè, dat het zich blijft ontwikkelen.
Ja.
Dan nog een laatste vraag. Is er nog iets wat je mee wil geven aan hulpverleners?
Ja, ik heb vele jaren gewerkt op een instituut waar patiënten ambulante behandeling gegeven werden. Waarvan ik nu achteraf, ik ben naar een andere plek toe gegaan. Ik zit nu op een plek met chronische depressie. En toen ik daar kwam een aantal jaar geleden, toen schrok het mij kapot over hoe zwaar dat was. En ik deed eigenlijk een ontdekking voor mezelf, dat ik in die plek waar ik ervoor zat, toch veel vaker te maken had met hoogopgeleide mensen, met relatief ook wat, ja, niet mildere klachten, maar wel overzichtelijker. En ik kom nu met die chronische depressie hier bij mensen die dus, die hebben niet de depressie, maar die is er al jaren, dat die voortdurende teleurstelling, wat ook langzamerhand er verder inslijt. En ik schrok echt van hoe zwaar dat was. En mijn belangrijkste ontdekking daarbij was, is het team. Ik heb net al iets gezegd, als je zware patiënten hebt, zoek dan ook contact met je collega's. Maar ik heb dat ook aan de lijf ondervonden. Dat waar ik voorheen werkte, hadden we ook altijd het contact met collega's. Maar daar waren we heerlijk fijn over casus en praten en zo. Maar nu is echt de ondersteuning en ook met elkaar kunnen dragen van echt moeilijke casussen, heb ik optie, dat vond ik zo sterk, dat heb ik nergens in dat boek hebben we dat nergens beschreven, maar ik ontdekte wel hoe ontzettend belangrijk dat is, dat je ook als team daar kan staan, en dat iemand ook tegen jou kan zeggen, nou, dat was mijn dagje wel, en je moet lachen om die uitdrukking, en je denkt, maar dat was het inderdaad, dat was een hele zware dag dit keer, en dus ik denk, goed contact met collega's, zeker als je moeilijke patiënten hebt, denk ik dat het ontzettend belangrijk is.
Ja, dus doe het samen.
Doe het samen.
Ja, mooi. Ger, hartstikke bedankt. Je hebt geluisterd naar de podcast van Rino Premium, een onderdeel van Rino Zuid. Voor meer informatie of om kosteloos lid te worden van Rino Premium, ga je naar rinozuid.nl. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons dan op LinkedIn of bekijk onze Facebookpagina. Tot de volgende keer!